Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 7. In de kres aan de overzijde van de Schouwburg is het ook een drukte van belang. Tussen de kleine kinderbedden zijn paadjes waar de zusters af en aanlopen. De verpleegsters in hun witte uniformen en met hun witte kapjes op het hoofd hebben handen vol werk. De baby's en kleine kinderen worden door hen opgevangen. Ze verstaan hun plicht en doen hun uiterste best om de kindertjes zo goed mogelijk te verzorgen. Ze proberen hen zoveel mogelijk te troosten. De kleintjes die zo wreed door de soldatenhanden van hun moeders waren weggehaald, zijn erg overstuur. Vooral de wat oudere peuters zijn soms niet tot bedaren te krijgen. De verpleegsters proberen de baby's dan wat moedermelk te geven, door met een kolf de schouwburg binnen te glippen en daar de moederborsten af te kolven. Daar is veel risico aan verbonden, want als ze gesnapt worden, verreweg de meeste verzorgsters zijn met die verschrikkelijke maatregelen van de machthebbers niet eens. Als het aan hen ligt, dan zullen ze met de kleinen en stilletjes vandoor gaan. Maar dat is niet zo eenvoudig, want voor de deur van het gebouw staan voortdurend een paar wachten. Duitse soldaten met het geweer in de aanslag staan dag en nacht voor de deur. Ze controleren nauwkeurig wie er uit en ingaan in de kindercrash. Af en toe stappen er ook hoge Duitsers binnen. De mannen in hun grijze uniformen, met de vele runentekens op hun jassen en de adelaar op hun petten, laten hun macht hier ook gelden. Ze leveren bij de directie de namenlijsten in van de kinderen die aan de beurt zijn om verder op transport te worden gesteld. De meisjes schrikken altijd als er zo'n krachtpatser binnentreedt. De hoge leren laarzen knerpen bij elke stap die ze doen. De directrice Henriette Pimentel, die de leiding heeft over de kindercres, moet haar wel te woord staan. Ze doet alsof ze geen enkele bedenking koestert tegen het dwaze naziplan. Verzetbaar toch niet. Het zou alleen maar hun ondergang bevorderen. Elke dag wordt er een groepje van die lieve kleintjes afgeroepen. Die moeten mee met dienstauto's die voor de crashdeur zijn geparkeerd. O, haar hart krimpt altijd ineen als ze weer moet meewerken om zo'n transport klaar te maken. Maar een stille glimlach plooit haar mond. De ondergrondse heeft een vluchtplan bedacht en daar moeten aanmogende verpleegsters aan meewerken. Elke keer als er pas weer een transport is geweest, hebben ze daar gelegenheid voor. Door de achterdeur smokkelen ze dan kinderen naar buiten. Daar staan op bepaalde tijden de verzetslui die de zuigelingen en kleine peuters van hen overnemen. Of ze proberen zelf ongezien met een baby in een reistas of koffer te ontsnappen. Ze wachten dan eerst tot de stadstram aankomt en hollen een eind met het voertuig mee. Bij de eerste halte als de tram stopt, stappen ze snel in de wagon. De conducteur, die wel in de gaten heeft wat dat betekent, trekt gelijk aan de bel en rijdt met snelle vaart ervandoor. De passagiers in de tram lachen en lachen, maar zeggen geen woord. Want als je je als burger ermee bemoeit, kan dat je duur te staan komen. Het kan je leven kosten. Zo redden verzetsmensen toch nog veel Joodse kinderen uit de handen van die moordenaars. Maar als de Duitsers erachter komen, die hebben hele lijsten van kinderen die naar de crash gebracht zijn. Elke keer kunnen ze namen van kinderen doorstrepen die op transport gezet zijn. Gelukkig is er nog een man in de Schouwburg die Henriette kan vertrouwen. Het is een Duitse Jood, Walter Soeskind. Hij houdt in de Schouwburg de lijsten bij van alle gevangen genomen Joden. Als Henriette stiekem aan hem doorgeeft welke kinderen ontsnapt zijn, haalt hij die namen van de lijst. Hij vervalst het persoonsregister zonder dat de Duitsers het merken. Walter Soeskind is een vriend van verzetstrijders. In de Schouwburg is hij o zo vriendelijk tegen de Duitsers. Hij lijkt hun beste vriend, maar het is gespeelde vriendelijkheid. Alleen een enkele medewerker weet hiervan. Die houden het nog geheim, maar voor hoe lang? Henriette helpt een peuter verder klaar en zet hem weer in zijn bedje. Er komt juist een officier de zaal op. Hij loopt regelrecht naar een van die bedjes die aan de linkerkant bij het raam staan. Daarin zit een klein jongetje. Het is David. Zijn donkere schitteroogjes lachen naar de man in uniform. David's zwarte krullenbol steekt af bij het heldere beddengoed. Het is een heel knap kind. Hij zet zijn grote vriend, die op hem afkomt, stevenen. Begeerig kijkt hij naar de handen van de lange man. Heeft hij misschien weer iets lekkers voor hem meegebracht? Elke keer als hij komt, krijgt hij wat. Die man is wel aardig, zo te zien. De hoge Duitser lacht hem toe en aait het jongetje over zijn bolletje. Hij is stapelgek op het mooie kind dat hem zo nieuwsgierig aankijkt. Uit een van zijn zakken haalt hij iets voor de dag en reikt de hoofdverpleegster de nieuwe lijst toe voor deze dag. Ze pakt het papier van de man aan en laat haar blikken over de namen gaan die hierop vermeld worden. Ze knikt en zegt met effen stem dat ze het bevel zal opvolgen. Als hij zich omkeert om te verdwijnen naar de overkant, staart ze de militair een poosje na. Wat een vreemde snuiter is dat toch. Aan de ene kant is hij wreed door die transporten uit te voeren, aan de andere kant doet hij ze overdreven aardig tegen David. Heeft hij misschien thuis ook zo'n kereltje dat hij met hem vergelijkt? Is hij daarom zo vriendelijk voor hem? Ze kan er alleen maar naar raden. Deze keer houdt hij een speelgoedautootje voor de ogen van het kind omhoog. De beide handjes van het ventje grijpen al naar dat mooie ding in de handen van zijn weldoener. Even later zit hij ermee te spelen in zijn bedje. De officier stapt op Henriette toe. Misschien wil hij David wel redden, zodat hij ontzien wordt om op transport te worden gezet. Ze leest zijn naam nog niet op de lijst van de Jodenkinderen die gedeporteerd zullen worden. Dat had ze gedacht, maar helaas. De willekeur die de moffen toepassen blijkt erg grillig te zijn. De volgende dag staat David wel op de lijst van de kinderen die op transport moeten. O, Henriette kan wel huilen. Arme David, wat zal er van hem worden? Zij was zelf ook van het leuke kereltje gaan houden. Haar hart breekt. Als ze vandaag of morgen zijn ouders tegenkomt, zal ze het moeten vertellen. Ze zal hen moeten meedelen dat ook hun kind is afgevoerd met een onbekende bestemming. Dus toch? De voorliefde van die mof voor de kleine David was alleen maar gericht op zichzelf. Zijn liefde voor de peuter blijkt niet echt. In ieder geval niet genoeg om hem van de lijst van verdoemden te schrappen. Natuurlijk, denkt Harry Wrang. Ze redeneren altijd weer volgens bevel is bevel. Het is 23 april en nog steeds gaan de Duitsers door met het wegvoeren van Joden. Ze hebben zich goed van hun goddeloze taak gekweten. De kras aan het Daniel Meijerplein wordt steeds leger. Henriette kijkt bezorgd naar de lege bedjes. De verpleegsters over wie zij gaat kunnen het werk nu wel weer aan. Ze is tevreden over haar personeel. Wat hebben ze samen veel werk verzet. Ze hebben vele kleintjes gered van een gewisse dood. Maar dan, opeens, schrikt ze geweldig. Daar komen een paar assessors de zaal binnenstappen. Ze kijken grimmig als ze naar haar toe komen. Metkomen, snauwen ze haar toe. Ze pakken haar ruw beet en duwen haar voor zich uit. De Gestapo heeft de soldaten bevel gegeven om haar te arresteren en naar het kamp Westerbork over te brengen. Henriette is verraden, snapt ze meteen. Spionnen hebben haar aangebracht en alles is bekend geworden. Inderdaad was het zo gegaan. Henriette Pimentel wordt op transport gezet en afgevoerd naar Westerbork. Dat is een doorvoerkamp, waar vandaan de Joden op transport gaan naar de concentratiekampen in Duitsland, Polen en andere gebieden. Het is afgelopen met haar reddingswerk en ze zal niet meer loskomen uit de handen van de moordenaars. Ze zal daar, in den vreemde, als een heldin sterven. Een gekroonde heldin, want haar naam wordt met nagedachtenis nog ter eer in de geschiedenis van Nederland vermeld. Ze ontvangt een erenaam op de lijst van de verzetshelden. Een gekroonde heldin, geprezen om haar moedige daden. Op 17 september 1943 is zij in concentratiekamp van Auschwitz omgekomen. En Walter Soeskind? Hij is ook verraden. Op 2 december 1944 moet hij samen met zijn gezin naar concentratiekamp Westerbork in Drenthe. Daarna brengen ze hem naar concentratiekamp Theresienstadt. Hij sterft in vernietigingskamp Auschwitz in Duitsland. Hij ontrok tijdens de Duitse bezetting met groot gevaar voor eigen leven vele Joodse mensen aan deportatie. Aan de Prinsengracht is het een drukte van belang. Er zijn daar allerlei kleine bedrijfjes gevestigd. En daartussen is een bedrijf dat suiker maakt om jam van te koken. Opekta is de naam van dat bedrijf. Achter het bedrijfspand staat nog een huis, het achterhuis. Om er te komen hoeft men niet over de binnenplaats te lopen, maar via een geheime deur is er toch een doorloop mogelijk. In het achterhuis woont de familie Frank. Het zijn Joden die zich hier schuilhouden. Vader Otto is altijd directeur geweest van het bedrijf. Frank was in 1933 uit Duitsland gevlucht. Hitler was daar toen de baas geworden. Maar hij gaf de Joden de schuld dat het slecht ging met Duitsland. En toen hij in 1933 aan de macht kwam, werd het gevaarlijk voor de Joden. In Amsterdam, daar is het veilig, had Frank tegen zijn vrouw en twee dochters gezegd. We verhuizen daarheen. Jaren hadden ze met plezier in Amsterdam aan het Merwedeplein gewoond, in een Amsterdamse nieuwbouwwijk. Aan de Prinsengracht had hij zijn bedrijf. Alles ging prima. Totdat de Duitsers Nederland bezetten in 1940. Toen was het met de rust gedaan. In het begin leek het er nog mee te vallen. Hitler zei, de Joden moeten een Jodenster dragen. Ze mogen niet een tram of auto zetten. Maar al gauw werd het erger. Otto Frank hoorde aan las. De Joden moeten in werkkampen in Duitsland gaan werken. Oh, wat schrok hij daarvan. Dat is een leugen. Het is niet zijn bedoeling dat de Joden daar gaan werken. Nee, ze zullen in een concentratiekampen worden vernietigd. Zoals ook Hitler ook al met de Joden uit Duitsland gedaan heeft, zei hij tegen zijn vrouw. We moeten ons bedrijf maar vlug verkopen, Anders nemen de Duitsers het ons nog af. Al gauw had meneer Frank een gegadigde voor Opacta gevonden. Een medewerker van het bedrijf, Johannes Kleiman, wilde de zaak wel overnemen. Maar we moeten nog wat doen om uit de handen van de Duitsers te blijven. In het achterhuis, achter Opacta, is een hele mooie schuilplaats voor ons. We gaan stiekem onze spullen daar brengen en we duiken onder. Maar hoe moeten we dan aan eten komen? Vroeg zijn vrouw. We moeten enkelen in vertrouwen nemen, die bij ons werken. Door een geheime deur kunnen ze ons brengen wat we nodig hebben. Wie wil je daar dan voor vragen? Ik denk aan Miep Gries, Beb Voskuil en Victor Kugler. En al gauw waren ze in het voorjaar van 1942 aan de slag gegaan om voorbereidingen te treffen. Maar in juli kwam er plotseling een vreselijk bericht. Margot Frank, de oudste van de kinderen, moest zich melden voor een werkkamp. O, wat nu? Vroeg moeder Frank, toen hij terugkwam van zijn werk. We kunnen nu niet langer wachten, maar gaan hier zo vlug mogelijk vandaan. Maar de auto of fiets mag niet, dus zullen we moeten lopen. Het mag niet opvallen dat we verhuizen. Daarom doen we zoveel mogelijk kleren over elkaar aan. We wachten een goed moment af. Op 6 juli 1942 was het zover. Otto Frank, zijn vrouw Edith, Margot en Anne hadden zich goed aangekleed. Het regende hard. Vol spanning gingen ze op weg. Dat ze Joden waren, konden ze niet verbergen. De Jodenster werd door verschillende mensen gezien. Die keken hen vol medelijden aan, maar durfden hen niet te helpen. En de groene politie? Die liet zich niet zien, want het regende te hard naar hun zin om over straat te lopen. Zonder oponthoud kwamen ze door de brede deuren van Opacta het bedrijf binnen. De werknemers die in vertrouwen waren genomen, zouden hen niet verraden. Eenmaal in het achterhuis zakten moeder Frank en Margot vol moedeloosheid op een stoel. Ze waren zo verslagen dat ze niets konden beginnen. Het was een grote rommel in het achterhuis. Niets was uitgepakt of netjes op zijn plaats gebracht. Vader Otto en Anne gingen gelukkig wel druk aan het werk om alles op te ruimen. Ze hadden tijd genoeg. Nu is het 2 jaar later. Alles is opgeruimd, maar het is vol geworden. Er was nog een gezin bijgekomen, de familie Pels met hun zoon Peter. En ook nog een Joodse tandarts, Frits Peffler. Pa, wat zou ik nog eens kunnen doen? Vraagt Anne aan haar vader. Anne, denk erom. Stil wezen, zegt vader Otto. Pa, dat doe ik toch. Ik loop op mijn sokken en spoel de wc niet door en gebruik de kraan niet. Ik laat ook niets vallen. Dat is maar goed ook. Want als iemand uit het bedrijf het hoort, kunnen ze achterdocht krijgen. Dus je moet ook fluisteren. Ik zou zo graag eens naar buiten willen, pa. Dat gaat nu eenmaal niet. Voor alle ramen hangen gordijnen, die we met punaises hebben vastgemaakt. Ga dan maar naar de zolder, daar kun je de kastanjeboom nog net zien. Ja, dat is mijn liefste plekje. Zal ik kijken? Zal ik gelijk dan wat eten meenemen voor moeder? Is prima, beste Anne. Anne loopt op kouse voeten naar de trap, die op de zolder uitkomt. Ze komt dan langs Peter, die hier op de overloop zijn kamertje heeft. Met Peter kan ze goed opschieten. Op haar tenen loopt ze naar het overloopkamertje. Plotseling blijft ze stokstijf staan. Achter de geheime deur, achter de draaikast, hoort ze hamers slagen. Probeert iemand in te breken? Zijn ze hier hen op het spoor? Stel je voor dat men ontdekt dat de kast gedraaid kan worden en dat er dan een deur tevoorschijn komt. Iedereen houdt de adem in. Een kwartier lang blijft het stil. Dan wordt er aan de kast getrokken en horen ze weer geklop. Ze controleren de brandblusapparaten, zegt vader Frank, naar wie Anne vlug weer teruggelopen is. In deze bange omstandigheden zoekt men steun bij elkaar. Anne kan die nacht niet slapen. Steeds moet ze denken aan het gevaar waar ze nog steeds in verkeren. Door vermoeidheid valt ze op den duur toch in slaap. Maar ze wordt steeds huilend wakker. Ze wacht zo op de morgen. Dan gaat ze naar Kitty. Aan Kitty vertelt ze alles wat in haar omgaat. Van haar angst voor de Duitsers. Van haar alleen zijn in het achterhuis. Over haar vrienden die ze mist. Ze noemt de naam van een jongen die 17 jaar oud is. O, wat hoopt ze die jongen weer terug te mogen zien. Hij heet Hallo Silberg. Maar ook vertelt ze over haar belevenissen in het achterhuis. Over de geheime draaideur en de stapel schoolboeken waar ze in studeert overdag. Ja, Kitty mag alles weten. Ook dat Anne zo graag een beroemde schrijfster wil worden. Kitty is haar nieuwe vriendin. Ze hoopt dat het nog goed zal komen. In haar dagboekje heeft ze geschreven: altijd heeft ze Kitty bij zich. Op haar kamertje. Waar haar 3 jaar oudere zus Margot in de eerste tijd sliep. Is Kitty dan wel te vertrouwen? Ja, want Kitty is geen mens, maar een dagboek. Elke dag schrijft ze op wat er gebeurt. Op 4 augustus gaat het mis. De onderduikers horen op deze warme zomerdag plotseling schreeuwen en roepen beneden. Een van de leden van de Groene Polizei is binnen. Hij roept in het Duits: wo sind die Joden? Waar zijn de Joden? Alles blijkt bekend te zijn. De onderduikers horen het gekraak van de kast, die naar voren scharniert. Snel wordt een revolver getrokken. Stel je voor dat de Joden gewapend zijn. Anne trilt over haar lichaam. Ze kunnen niet meer ontsnappen. Iemand heeft haar verraden. Is het soms die nieuwe werknemer, die pas in vertrouwen is genomen? Elke Jood die men verraadt, brengt geld op. O, wat erg dat iemand voor geld mensen durft aan te brengen. Verschrikt laat ze Kitty vallen. Mogen we nog wat kleren pakken? Vraagt vader Otto. Ja, aber schnell. Ja, maar vlug wezen. Na 10 minuten is iedereen terug met wat nodige bagage. Kostbaarheden die ze mee willen nemen. Maar het zal niet baten voor de Duitse bezetter. Verschrikt zien Miep Gies en Bab Voskou alles gebeuren. 2 jaar lang hebben ze het geheim kunnen bewaren. Maar nu is het uit. O, als het maar niet uitkomt dat ze hen al die tijd hebben geholpen, dan wacht hen de kogel. Victor Kugler en Johannes Kleiman worden ook gearresteerd. Ze zijn als leidinggevenden van OPECTA verantwoordelijk. Ze moeten instappen in een Duitse overvalwagen. Snel gaat het naar het hoofdkwartier van de Gestapo in Amsterdam-Zuid. Daar worden Kugler en Kleiman al gauw van de anderen gescheiden. Nooit hebben ze hun vrienden teruggezien. 2 dagen moeten ze in de gevangenissen wachten en worden ze opgesteld in lange rijen. Wel 1000 Joden worden op transport gesteld naar Westerbork. Daar staan Anne en Margot, hand in hand. Ze zijn nog bij elkaar, maar voor hoe lang? Langzaam vertrekt het laatste Jodentransport van Amsterdam Centraal naar het Drentse plaatsje Westerbork. Waar zullen zij terechtkomen? Dank u wel voor uw aandacht.